Hofstreek FM.
Hofstreek FM.
TG Couriers bezorgt dagelijks op meer dan 2000 adressen. Elke dag weer. Zoekt u een courier die uw spoedopdracht serieus neemt? Dan is TG dé betrouwbare courier in Twente. Eén telefoontje en onze courier bezorgt uw opdracht van pallet tot envelop op de door u gewenste tijd en plaats in heel Europa. Van pallet tot envelop op de door u gewenste tijd en plaats in heel Europa. TG Couriers. Telefoon 0547 284848. Kijk ook eens op tgcouriers.nl.
Regenstad Automatisering is lid geworden van ICT Waarborg. Hiermee bieden wij onze klanten nog meer zekerheid. We zijn er voor zowel midden- als kleinbedrijf als voor particulier. U kunt bij ons terecht voor computers, zakelijke netwerken, randapparatuur, reparaties, webdesign en opleidingen. Wij heten u welkom in onze winkel aan de Kerkstraat 123A in Goer. Telefoon 0547 27 33 63. Regenstad Automatisering. De computerspecialist in de Hof van Twente.
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT-nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Goedemiddag luisteraars in deze toch wel bijzondere uitzending van HVT Politiek en Nieuws. Bijzonder omdat we ook wel een bijzondere gasten hebben deze keer. En we beginnen ook met bijzondere dingen. Het overlijden van twee voor ons allen zeer bekende mensen in de afgelopen week. Dan heb ik het over Fons Reuver en over Else Blaak. We zijn dan ook even in gesprek met Paul Schabbink over Fons Reuver en met Alice Olderreuver over Else Blaak. Theo Hackert heeft vandaag de column en schuift daarna bij ons aan tafel om terug te kijken op een lange carrière als columnschrijver en ja, eigenlijk ook nog heel veel andere dingen. En dat doen we samen met Bert van den Berg, een oude vriend en medeschrijver ook, maar daar komen we straks op terug. En dan hebben we Riekele Bijleveld, raadslid in de Hof van Twente voor het CDA. En hij is afgelopen week aanwezig geweest bij de vergadering van de Twenteraad. En dat ging over de toekomst van de media en wat ons vooral interesseert, de lokale omroepen. En hij gaat ook vertellen over het voorstel om aandacht te besteden aan de mogelijkheid misschien van het bouwen van tiny, of het plaatsen van tiny houses op het terrein van de Stoom. Daar gaat hij alles over uitleggen. En mijn collega-presentator is Matt Hackert. Geert Wolf doet de techniek. Mijn naam is Sander Kwee. En Mart, ik zie vier petten voor ons op tafel liggen.
Dat klopt.
Op twee van die petten staat presentator. Mm-hmm. Dat is één voor jou en één voor mij.
Ja.
En op die andere staat zoon van. Die is voor jou.
Oh, niet voor jou? Nee, klopt. Nee, voor mij. Voor jou. Ja.
Zoon van Theo Hackert. En op die van mij staat voorzitter. En want ik ben niet alleen presentator, maar ook belanghebbend voorzitter van een omroep. Dus dat moeten we goed aan elkaar houden, maar daar kunnen we elkaar wel op aanspreken, denk ik.
Dat lijkt me goed, Sander.
Goed zo. Dan gaan we beginnen met het voorlezen van een stukje dat onze collega Robert van der Reest geschreven heeft in onze nieuwsbrief. Die nieuwsbrief is voor de luisteraars niet bekend, want het is een interne nieuwsbrief voor alle medewerkers. Maar Robert heeft een stukje geschreven over Fons Reuver. Dat lees ik even voor. Het is een kort stukje. En daarna gaan we met Paul Schabbink in gesprek. Afgelopen zondag is oud-medewerker Fons Reuver overleden op 81-jarige leeftijd. Hij had de laatste jaren al veel gezondheidsproblemen. Fons was vanaf de start van onze omroep, Regenstad Radio in 1991... een betrokken vrijwilliger. Hij presenteerde vele jaren het zaterdagmiddagprogramma Paviljoen G en sloeg daarbij geen week over. Hij was er altijd. Fons zorgde met zijn humor voor gezelligheid binnen de omroep. Die humor kwam terug in zijn deelname aan de viermansdiscussies in Hotel Centraal, onderdeel van Paviljoen G. Verder gaf hij vele jaren commentaar bij onze tv-registratie van de schoolfeestoptocht. Fons was reeds lang niet meer betrokken bij de omroep, maar heeft een belangrijke rol gespeeld om ons allen bekendheid te geven. Daarvoor zijn we hem heel veel dank verschuldigd. Wij wensen Lieden en de familie veel sterkte. Tot zover het stukje van Robert van der Reest. En we hebben nu aan de telefoon Paul Schabbink. Dag Paul.
Goedemiddag.
Hoi. Paul, je hebt net gehoord wat ik voorlas, maar jij bent daar dichtbij geweest.
Ja, ik ben zelf ook vanaf de oprichting betrokken geweest bij het toenmalige Regenstad Radio. En ja, Fons was daar vrij snel bij. En ja, die kenden we natuurlijk bij de omroep ook al toen we daar begonnen van de gala-avonden van carnavalsvereniging De Deurdouwers. Daar was hij de grote humoristische presentator en enkerman. Ja, en dat de humor had, dat wisten we, betrokken bij het schoolfeest. En ik kwam vrij snel ook bij de omroep. En ja, het was altijd een vrolijke noord. Niet alleen tijdens die uitzendingen, maar ook tijdens de beroemde maandagavondvergaderingen. Waar hij altijd met spitsvondige opmerkingen kon komen. Eigenlijk was Fons, mijn vader zei er altijd mooi, had een lach aan de kont hangen.
Ja, ja.
En ja, dat maakte hem bijzonder voor de omroep, maar ook voor Goor, denk ik.
Ja, hij was breder natuurlijk dan alleen de omroep. Hij was overal bij, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, dat klopt.
En Paul, die maandagavondbijeenkomsten, het waren voltallige bijeenkomsten van alle in die eerste jaren, in die pioniersjaren, van alle medewerkers.
Ja, wij zaten toen nog aan de Wemen, in ons huis. Ja, dat is aan de kant van de Herman Heijemanstraat in Goor. En helemaal bovenin hadden wij een klein studiootje. Moest je 2 trappen op.
Ja.
En op maandagavond moest je maar 1 trap op, want dan was er een soort zaaltje. En daar zaten alle toenmalige medewerkers. Daar gingen we praten over wat gingen we in het weekend doen. Want destijds hadden we alleen nog maar in de weekenden uitzendingen. En er werd dan besproken wat er, ja, wat er gebeuren zou moeten in die uitzendingen op zaterdag en zondag. En met name ook in paviljoen G, want dat was wel een van de meest populaire programma's destijds. Dat vond ik trouwens presenteren met Anita Soeboer.
Ja.
Dat was een, ja, dat was een gouden duo eigenlijk. Fons was de wat onbehouden humoristische presentator. En Anita netjes op stand. En op de een of andere, manier paste dat perfect bij elkaar.
Anita zorgde dat nog een beetje op de weg bleef, zeg maar.
Ja, Anita probeerde Fons ook een beetje op de weg te houden.
Ja, en dat was...
soms wel en soms niet. Ja. Dus, maar het was heel mooi, die tegenstelling in die uitzendingen. En daar werd, dat kan ik me herinneren, echt ook heel veel naar geluisterd. Aan een grote schare luisteraars. En was daar vaak ook wel bij, want... Fons was er meestal wel, maar hij heeft ook wel, toen wel een keer wat gezondheidsproblemen gehad. Toen heb ik hem wel eens vervangen. En ja, dan mis je hem toch in zo'n uitzending. Ja. Ja, en daarnaast heeft hij ja, gewoon heel veel betekend. Ik zei, je zegt het zelf al, niet alleen voor de omroep, maar ook ja, voor andere organisaties binnen Goor. En dan noem ik het Schone Volksfeest, waar hij heel druk mee was.
Ja, een BG'er, een bekende Goorenaar.
Oh, absoluut. Daar ja. Was hij absoluut, ja.
Ja. Ja, daar zijn er nog wel meer van, maar hij was er zeker één. Dat weet ik goed.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Paul, je had het net nog even terug over paviljoen G. En daarbinnen had je ook nog Hotel Centraal. Voor de jongere luisteraars misschien goed om dat nog even te memoreren.
Ja, ik heb dat ook het Goors Nieuws gezet. Het Hotel Centraal was meer een soort podcast avant la lettre. Dat waren wat, ja, noem het, ook bekende Goornaar, BG'ers, die gingen bij elkaar zitten. En die gingen praten over dat wat er allemaal in Goor gaande was op dat moment. En dat ging heel ja, vrijblijvend. En ook daar was Fons een beetje de aanjager in dat... het was een forum, zeg maar. Met 4, 5 mannen zaten ze bij elkaar. En ja, bespraken ze allerlei Goorse zaken. Daarom ook de naam Hotel Centraal. Vernoemd naar een ja, bekende horecagelegenheid. Het verleden, het centrum van Goor.
Ja, dat was wel heel centraal trouwens.
Ja, ja, dat klopt.
Ja, ja.
Ja, dat was ook goed gekozen, die naam.
Ja, wie deed er daar nog meer aan mee, Paul?
Och, dan moet ik even nadenken. Ik weet dat mijn vader daar ook in zat, Bette Schabbink.
Ja.
Die zat daar destijds ook in. Dat waren verschillende mensen die daar...
Zat Harry Boeien, zat hij er niet bij?
Harry Boeien zat er soms ook bij, volgens mij. En Ene Wolf, die was er ook vaak bij even zijn voornaam kwijt. Ja. Is ook al niet meer in ons midden.
Ja, ik word even gesouffleerd door Geert Wolf. Hij zegt, ja. Herman, vraagteken.
Ja, klopt. Ja.
Ja. Ja. En dat was dus zo goors als het maar zijn kan, eigenlijk.
Ja, dat was zo goors als het maar zijn kan, dat klopt.
Ja. Nou.
En daar werden die zaken besproken. En nu is ook bij de jeugd de podcast, zei ik net al, heel populair. Maar eigenlijk waren zij hun tijd al ver vooruit. Op dat gebied.
Ja. Paul, dankjewel voor deze bijdrage. Ik denk dat heel veel mensen met enige weemoed terugdenken aan die tijd, maar ook aan Fons Reuver.
Ja,
dankjewel.
Absoluut. Ja, ja. Nee, de mooiste opmerkingen kwamen altijd kwamen altijd van Fons. En ik zal er eentje als afsluiting noemen. Als er bijvoorbeeld een heel mooi meisje in een zaal liep of hij zag hem ergens lopen, dan kon Fons heel snerig zeggen van, als ik zulke muisjes op zolder had, dan deed ik de katten door.
Ja.
Om het wat te noemen, dat was voor Fons zijn voeten uit.
Ja.
We gaan hem missen.
Ja, dat denk ik voor velen. Dankjewel, Paul.
Graag gedaan.
Wij gaan dan nu verder, denk ik, met de column. Want Alice Olderheuver is nog even niet bereikbaar. En die hebben we zometeen nog even aan de telefoon nodig. Dus ik zie Theo klaarzitten. En ik denk dat hij nu de column gaat doen.
Hofgeschal. Vandaag met Theo Hakkert.
Op zo'n mooie zonnige dag als deze zaterdag wandel of fiets je met een glimlach het dorp in. Ik weet best dat mijn woonplaats Goor een stad is, maar de allure is ook weer niet zo groot dat je om een boodschap te doen zegt, ik ga even de stad in. Zeggen Deldenaren en Diepenheimers dat wel, ik ga de stad in? Dat zeggen ze waarschijnlijk eerder als ze naar Hengelo gaan, terwijl dat nou net een dorp is. Sowieso hoor ik de term het stedeke veel minder dan vroeger. Wat dat betreft heeft het liedje Ons dorp van Fratsen langzaam haar werk gedaan. Wandelend door Goor zie ik langzaam het ons beloofde spoorpark ontstaan tussen de Van Kollaan en de Roerdomstraat. De woningen zijn klaar en bewoond. Er is een forse kolos. In een vrij brede watergang liggen rioolbuizen. Eerst dacht ik dat ze daar per abuis waren neergelegd of dat ze door archeologen waren opgegraven, maar kennelijk zijn ze onderdeel van het ontwerp. Ik loop er langs en denk aan Wim Meulenkamp. Wie kent de oud-wethouder nog? Niet snel zal ik de avond vergeten van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Meulenkamps partij, de VVD, was bepaald niet beloond voor het beleid van de jaren daarvoor. Iets waar hij wel op had gerekend. Had hij zich niet druk gemaakt voor al die bouwplannen die werden uitgevoerd of binnenkort zouden beginnen, op stoom bijvoorbeeld? Zijn partij had het wel gezien en op waarde en talent geschat. De VVD heeft hem tot het hoogste ambt geroepen, volksvertegenwoordiger in het parlement. Eervol. Maar nu? Geef hem de tijd. Uiteraard. Maar het is wel tragisch dat hij, net als zoveel andere Kamerleden, in de Tweede Kamer in de anonimiteit is verdwenen. De Tweede Kamer als het zwarte gat dat het talent uit de gemeenschap zuigt. Er loopt door het spoorpark een mooi paadje langs de watergang met de rioolbuizen. Het oude spoor. Heeft het paadje al een naam? Zo niet. Laten we dan het Wim Meulenkamp pad dopen. Dat oude spoor liep van Neder naar Hellendoorn en weer terug. Naar Den Haag kon je niet. Gelukkig maar.
En we zitten aan de bar. En we drinken glazen bier. En we praten over bentjes, bandjes, balen, asten en stier. En het weer, elke keer. Over missers in het verkeer. Dragen vooruit Herman Vinkers laatste show. En zie de sfeer, stijgt een kop. Tommy Cooper valt, maar het doek gaat nog niet dicht. En we lachen ons de barsten op de dooie die daar ligt. En in China rijden tanks over honderden Chinezen. Zal voor hen wel een soort rem op de bevolkingsaanwas wezen. En we gaan dobbelen en gieren daar. In ons dorp zijn wij gelukkig. In ons dorp zijn wij gelukkig. Zijn wij gelukkig in ons. de straten zijn hier schoon en de straten zijn hier leeg. En een ieder weet precies wie hier de laatste baby kreeg. En van wie en waarom en ook hoe het is gebeurd. Maar of de vrouw ook heeft genoten, daar heeft er niemand van gehoord. Dat is ook niet netjes om te vragen, want ze leed al zoveel pijn. Volgens de bakker was de vader net zo teder als de trein. Die al jaren zeer angstvallig een bezoek aan het dorp vermijdt. En het dorp is dus gevangen in de tijd. En raak nu al zijn jongeren kwijt, totdat het zover is vergrijst. En één groot kerkhof is vereist. Eén groot kerkhof is vereist. In ons dorp zijn wij gelukkig. In ons dorp zijn wij gelukkig. Zijn wij gelukkig in ons dorp. En de jongens spelen voetbal en de meisjes met elkaar. Toch zijn homofielen en lesbiennes vreselijk raar. Dus die zijn bij ons in het dorp slechts te tellen op de hand. Van Jan die met zijn hand in de zaagmachine was beland. En dat statistisch onverklaarbaar, of misschien wordt het ontkend. Net als incest, drugs en vreemdgaan, dat men hier dus ook niet kent. In dit o zo zo sociale, menselijk samenleverband.
Nu gaan we iets doen, luisteraars, wat we anders nooit doen. Na de columnist van dienst reageren we daar niet eens op. Maar deze keer maken we een uitzondering voor Theo Hackert. Onze eigen medewerker ook in onze eigen omroep. Maar daarnaast natuurlijk vooral bekend door zijn journalistieke werk voor tientallen jaren, geloof ik, Theo. Het dagblad Tubantia. Hoe lang heb je daar eigenlijk gewerkt?
Ik ben in 87 begonnen bij de Twentse Courant. Dat was nog voor de fusie. En in 1990 ben ik overgestapt van de stadsredactie van de Twentse Courant naar de kunstredactie van Tubantia.
Oké, okay. Dat is al zo lang dus.
1990, en... zeg maar, hou ik al eraan. Ja, die 3 jaar TC, dat was heel goed, want ik heb mezelf het vak mogen leren. Maar in 1990 was ik de plek waar ik graag wilde zijn, de kunstredactie.
Ja. Dat was ook van tevoren al eigenlijk een beetje jouw ding?
Ja, op de middelbare school wilde ik al naar de kunstredactie van Tubantia.
Toen al?
Ja, en toen, dat blijft ook wel een mooi verhaal. In die tijd, en dan hebben we dus echt over de jaren 70, was er één opleidingsschool voor journalistiek en die was in Utrecht. En die had niet zo'n hele goede naam bij de kranten, want dat was nogal een linksbolwerk. En er werd alleen maar geleerd om op posters en op vaandels en zo te schrijven. Daar werd gezegd, en wat deed Tubantia? Die deed de interne opleiding. Dus als je belangstelling had en je kwam door een paar gesprekken, dan kon je een interne opleiding krijgen. Dat wil zeggen, je ging in 3 jaar tijd alle redacties langs. Economie, sport, binnen, buitenland, kunst, regio, noem maar op. Bert Jansen, ook een medewerker van CKFM en nog altijd mijn collega bij Tubantia, die heeft dat traject doorlopen.
Toen dacht dat ik, lijkt me heel vormend.
Ja, maar toen dacht ik, dat wil ik ook.
Ja.
En toen heb ik mij gemeld. En toen kwam ik bij de toenmalige adjunct hoofdredacteur en die zegt, daar hebben we wel belangstelling voor. Maar, moet je nog in dienst? Ik zei, ja, moet nog in dienst. Ga eerst in dienst, je komt dan maar terug. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik wil niet in dienst. Toen heb ik uitslagen gevraagd om te gaan studeren. En toen na 7 jaar was ik klaar, oude stijlstudent. Toen kon dat nog. Ja. Toen denk ik van, ik kan naar
ik 7 jaar. Ik ken dat, Theo.
Ja, 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 ja. Jij bent ook zo'n ook zo'n.
Er zit er hier nog één te knikken.
Fijn.
Dat was een hele mooie tijd.
Ja. En, maar na 7 jaar dacht ik, ik kan niet zeggen van, hier ben ik nog. Weet je nog? Dus toen ben ik eerst 2 jaar leraar geworden in te Waardenborg. Maar ik had altijd in mijn achterhoofd, ik wil naar de kunstredactie van Tubantia.
Leraar Nederlands.
Leraar Nederlands ben ik geweest, 2 jaar.
Vond je dat leuk?
Ja, dat vond ik erg leuk. Ook al omdat ik toen nog heel jong was. Ik zag oudere collega's rond de 60, zeg maar. En die waren toch een beetje, met alle respect voor hun kennis en inzet, hun band met de jeugd wat kwijt. En ik was 27 en ik kon nog met ze hebben over de hitparade, zeg maar.
Ja.
Dat is heel simpel gezegd, maar...
De tijd tikt alles weg.
Ja.
Ja. Maar na die 2 jaar toch maar naar het oorspronkelijke plan.
Ik was invaller. En de vrouw die zwanger was, die had een kind gekregen. En de overspanning collega was weer terug. En die moest weg. Want het aantal leerlingen dalde net onder het kritisch getal. Ja. En toen kwam ik Wilma Kieskamp tegen hier in Goor, bij Goor in de Bocht. Zij ging terug naar Trouw, waar ze stage had gelopen. Toen zei ik tegen haar van, kun je voor mij een goed woordje doen? En toen kwam ik via de achterdeur, bijna letterlijk, bij de Twentse Courant terecht. Want ze zochten voor de kleine editie Goor Marco Diepenheim, zochten ze iemand.
Nou.
En als Marco Lohmer, die in Goor wel alles wist, via Goor in de Bocht, maakte ik goede kans en nou, werd ik prompt aangenomen.
Dat was de tijd dat er nog bij elke raadsvergadering, meneer Bijleveld, mensen van de regionale kranten op de publieke tribune zaten. Wat? Die zaten te werken.
Ik heb zelfs gehoord dat er wel redacteuren van 2 kranten zaten. Ja, of journalisten van 2 kranten.
Jan Biesema en ik zaten altijd naast elkaar.
Ja. Dat is,
Waar is die tijd gebleven?
Nou ja, kijk, er is recent in de gemeenteraad van Hof van Twente gepraat over een objectieve journalist die dan de verslag moet maken. Het punt is, tegenwoordig zit de krant vooral online. En dan kunnen ze, of je het nou wil of niet, echt per seconde zien wanneer jij stopt met lezen. En als in een verslag van een raadsvergadering helemaal niet gelezen wordt, of mensen na 5 seconden alweer afhaken, dan zeggen ze van hoge hand, dan schrijven we die verhalen niet meer. Nee. Daar komt het gewoon door op neer.
Moet je dan niet gewoon een andere vorm van journalistiek daarvoor ontwikkelen?
Dat gebeurt ook. En dat wil zeggen dat je niet meer een verslag maakt van de raadsvergadering, maar dat je de onderwerpen eruit ligt om die op een ander moment, op een andere manier te belichten.
Ik heb wel eens kranten gezien van voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog. En toen werd alles letterlijk opgenomen in de krant. Hè?
Ja.
Echt letterlijk.
Ja.
Meneer X of mevrouw Y zegt dat en dat. En dan komt letterlijk de hele tekst.
Ja, kan. Maar dat zou nu niet meer... Ja, je kunt voor
dat
de grap
niemand meer. Met alle respect voor u, meneer Bijleveld. Maar het is ook niet altijd even spannend, hoor.
Nee, dat mag ik toegeven. Maar de andere kant is wel dat je op deze manier, hè, dus dat noemen ze wel eens even de klikjournalistiek, dat je dus op deze manier alleen nog stukjes gaat maken over een man bij het hondachtige situaties.
Ja. Ja.
Ik even een voorbeeldje te noemen. Ja, we komen nog straks een keer te spreken over de lokale omroep. Maar van afgelopen vrijdag stond er een verhaaltje in van een meneer in Goor die ergens het kanaal geloof ik half was ingereden. In ieder geval en met 2,5 promille op en vervolgens zijn vrouw had mishandeld. Dat was het enige stukje wat over Hof van Twente erin stond.
Ja. Ja.
En dan denk ik van, ja, dat is toch wel, vind ik toch een stukje armoede. Als dat het enige is wat nog in de krant komt.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik zal ook niet ontkennen dat daar op de redactie intern ook wel over wordt gesproken. En ik mag wel rustig stellen dat, kijk, we hebben Hof van Twente een beetje links laten liggen. Het heel fout is. Ik weet nog, vorige hoofdredacteur Marta Riemsma heeft op een gegeven moment toen ze er pas zat, een aantal van de hoge heren uit België van de DPG, waar wij onder vallen, rondgereden. Hier. Met name door de Hof van Twente, door al die wegen daar buiten af, Stokkum en Markloze Broek en noem maar op en Deldener S. En toen heeft ze gevraagd aan die Belgen van, maar hoeveel abonnees denkt u dat we hier zitten?
Dat wisten ze.
800? Nee, 8000.
Ja.
En toen werden ze wel even pips om de neus van, oh, maar hoe bedienen we die dan? En dat is de afgelopen jaren te weinig gebeurd. En ik heb inmiddels begrepen dat er intern nu zo geschoven wordt dat we binnenkort weer minimaal 1, maar misschien zelfs wel 2 mensen op de Hof van Twente krijgen. Dus dat zal wel iets veranderen. Maar niet wil zeggen dat er veel plek in de krant voor zal komen. Ik denk dat het toch langzaam wel steeds meer naar online zal verschuiven.
Ja. Ja. Eigenlijk is dat ook een ontwikkeling die voor ons even pet op omroep, pet op van de omroep. Voor ons is dat ook interessant. Je kunt dat zien als die ontwikkeling doorzet. Dan kun je dat zien als een concurrentie, maar je kunt het ook zien als een mogelijkheid van wederzijdse voeding.
Ja, nou ja, je ziet natuurlijk al aan die lokale websites zoals Deeps Nieuws, Makels Nieuws, Goors Nieuws, Wegdam. En wij als Hofstreek Omroep, ik zeg maar even wij, omdat ik je zelf ook bij ben. En Hofweekblad, natuurlijk, die zijn in het gat gesprongen.
Ja, duidelijk.
Ja.
Dus en, je ziet hier ook iets, als ik even mag inbreken. Ja, je ziet hier ook dat er verschil is in de leeftijdscategorie. Hè? De wijze waarop jongeren en ouderen het nieuws tot zich nemen.
Ja.
Ja, misschien kan Mart, die zit hier rechts van mij, die ook wat jonger is dan ik.
Daar
kan ik zeggen, maar als ik bij de eigen kinderen zie en de jongeren in die leeftijdscategorie, die nemen heel veel via de telefoon online tot zich als het gaat over informatie.
Ja. Mart, hoe doe jij dat? Het dagelijks nieuws?
Ik heb een abonnement op de Tubantia, digitaal, zodat ik de app kan lezen en daar de premium stukken kan lezen. Moet zeggen, daarnaast lees ik liever een krant als Volkskrant of de NRC, gewoon voor het nieuws.
Ja,
dat is wat het is. Ja, het grotere nieuws. Maar om toch zeg maar je achterland en te weten wat er speelt, heb ik een abonnement op de Tubantia, zodat ik dat digitaal kan lezen. Ja.
Theo, zullen we even teruggaan naar jouw loopbaan. Je hebt dus in de keuken gekeken van de Twentse Courant en later na de fusie in het grotere geheel. Was er een cultuurverschil tussen die twee?
Ja, kijk, de TC is natuurlijk voor oudsher een katholieke krant.
Ja.
Toen ik er kwam, zat de krant in Hengelo. Daarvoor zei Oldenzaal, ja, dat zegt natuurlijk al genoeg. Wie een beetje weet hoe de geloofslijnen door Twente lopen, die weet dat. Er was niet veel van over. Ik weet nog wel dat ik aangenomen werd en dat de directeur, dan ging je pro forma even langs de directeur, die maakte wel de opmerking van Markelo.
Weinig katholiek.
En ik zeg, ja, maar geen objectieve verslaggeving, dus dat kwam allemaal goed. Verder, ja, het was toen Tubantia al wat lichtvoetiger dan de TC. Dat is gewoon zo. De TC vond zichzelf een beetje de Volkskrant van Twente. Dat was wat overdreven, maar het cultuurverschil was na de fusie ook snel weg.
Ja, ik moet even weer uit eigen herinnering putten, maar als raadslid had ik meer vertrouwen in de TC dan in Tubantia.
Ja.
Omdat ze preciezer waren in de informatie over de gemeenteraad.
Ja. Dat waren we ook.
Ja.
Nu zeg ik even als TC'er.
Ja. Ja.
Mag ik nog even iets zijspoor maken? Want het ging net even over de omroep. Hè?
Ja.
En over hoe je aan nieuws komt. Er wordt nu een geweldige discussie gevoerd. Wij doen het ook heel vaak intern bij Hofstreek FM over wie krijgt de licentie voor het uitzenden van programma's straks.
Mm-hmm.
We zitten nu nog hier. Nog 2 jaar of zo. Nog 3 jaar mag dat nog. Het gaat er dan eigenlijk om de ether. En met alle respect voor de mensen in de buitengebieden, waar de Hof van Twente er veel voor heeft, dat zijn mensen die nog vaak gewoon via een transistorradio luisteren. En terwijl toch, eigenlijk ook daar zul je zien dat er steeds meer online gaat. Dat je mensen gaan luisteren via hun laptop of via hun telefoon. Dus eigenlijk is het een beetje op de lange termijn een non-discussie. Want het gaat erom hoe je de mensen op hun telefoontje of op hun laptop bereikt. En dan heeft ether wordt uitgeschakeld straks.
Wij lopen een beetje vooruit op de discussie straks met
meneer
Bijleveld, maar dat is helemaal niet erg, want het is een heel belangrijk onderwerp.
Nou, mag ik daarbij aanhaken?
Ja,
ik zie dat die ether in een bepaald opzicht nog wel van belang is, of dat online is of niet, hè, maar bijvoorbeeld de podcast, hè, die neemt natuurlijk een hele hoge vlucht op dit moment. Hè, en je ziet dat daar wel ook door het jongere publiek veel naar geluisterd wordt.
Ja.
He, dus je kunt via een podcast heel veel ook informatie, ook over actuele dingen, wel op de eten brengen. En vaak is dat dus iets wat al op de eten is geweest en dan vervolgens in vorm van de podcast
met andere woorden, even hardop doordenken. Wij zouden deze, Mart, luister even mee of ik onzin vertel, maar wij zouden deze uitzending dus kunnen omzetten in een podcast.
Dat kan absoluut, ja.
Dat is het eigenlijk al. Op het moment dat het uitzending gemist is, mm-hmm, heb je het in feite alles een
eigenlijk
podcast.
Eigenlijk is het dat dan.
Beschikbaar.
Nou ja, en wat je kunt doen is ook nog, als je een deel van dit gesprek niet interessant vindt, laat je het eruit. En als
knip je
maak
weg.
Je een podcast met alleen maar de dingen die je interessant vindt. Een samenvattende podcast.
En dan kom je weer terug op het verhaal wat geef je de luisteraar of de kijker, zodat hij het interessant blijft vinden. Dan haal je alleen de dingen eruit.
De lekkere happen.
Ik zeg.
Ja, dat is allemaal helemaal. Ja. Nog even, Theo, want de klok tikt door en dat is helemaal niet erg. Maar nog even over jouw columns. Wanneer ben je daar ook alweer mee begonnen? Ja, ik heb het overal gelezen, want je bent...
3 december 2003.
2003.
Maar toen was jij een jaar of 10, geloof ik.
Ja, 11. Ja.
Weet je dat nog?
Ja.
Dat je zo oud was en dat je vader in de krant schreef.
Ja.
En ik heb overal gelezen, Theo, dat je er een stuk of 6.000...
Ongeveer de 20 jaar in 3 maanden. Min zomervakanties.
Zo geschat.
Dus, kijk, 6 in de week, dat is natuurlijk al niet 365. Dus ongeveer 300, keer 20. En dan de vakanties eraf, ongeveer 6.000. Ja.
En er gaat ook nog een soort bloemlezing uitkomen.
Ja. 10 maart, las ik vanmorgen zelf in de krant, wist ik ook niet... Ik wist dat het boekje verscheen, maar 10 maart verschijnt het. Er komt een bloemlezer met ongeveer 240 columns. Er zijn iets van 6 collega's mee bezig geweest om al die duizenden weer door te lezen. En daar een selectie uit te maken. En uiteindelijk kwamen de 400, daar hebben we nog weer een schifting in gemaakt. En 240.
En jij mag niet in de jury zitten.
Ik sta zeker in de jury.
Ja, zelf ook in de jury.
Nou, ik mag durven van te zeggen dat ik het laatste woord had.
Oh, mooi.
Ja. Nee,
het zijn jouw stukjes.
Ja. Hoe gaat het heten, Theo Totaal?
Nee, Hakkert, de onverbiddelijke bloemlezing is een kleine knipoog naar Jan Kramer. Jan Kramer, zijn eerste boek, daar had hij zelf opgezet. De onverbiddelijke bestseller, terwijl de boek nog helemaal niet verschenen was.
Ja.
En hij zat op een motor en ik zat op de fiets.
Ja, dat is wel passend eigenlijk.
Ja, nee, maar ik heb ze zelf niet allemaal weer kunnen lezen. Maar alle columns waarvan ik zelf zeg maar, onthouden had dat die erin zouden moeten, die staan er wel in. En natuurlijk zou ik een paar uiteindelijk missen, maar het zij zo.
Het is een aanrader nu al, denk ik. Een hebben ding.
Ja, het is chronologisch. Vanaf de eerste, adjunct hoofdredacteur Paul Berkhout, die heeft dat allemaal gecoördineerd. En hij vond dat de eerste erin moest. En de laatste, die dus gisteren in de krant stond. En er moest nog één allerlaatste komen, die nooit in de krant komt, maar alleen in een boekje.
Oké. En daar heb je al over nagedacht?
Ja, die is al lang klaar. Want de productie van een boekje moest er al 3 weken tegen klaar zijn.
Ga je nu niks over zeggen natuurlijk. Nee, daar hadden we al gedacht. Bert, wij kennen elkaar al heel lang en... Wij met z'n drieën al en eigenlijk met z'n vijven.
Bert van den Berg is dat.
Ja, Bert van den Berg. Ook vrijwilliger bij Hofstreek Omroep. En ook collega van Theo in het programma E8 Radio. Wij hebben 50 jaar geleden of zo met elkaar in 1 elftal gespeeld. En na de afloop van de wedstrijden, het niveau was niet zo hoog, hadden wij nog genoeg energie over
ons. Van de wedstrijden bedoel jij?
Ja, van de wedstrijden. Ja, van ons wel. Maar toen hadden we nog genoeg energie om stukjes te schrijven. En daar ligt een beetje het begin van Theo's journalistieke carrière. Zeg daar eens wat van, Bert.
Ja, Theo kwam op wat oudere leeftijd hockeyen. Hij vond ook dat hij aan sport moest gaan doen. En qua niveau was dat wel aardig wat hij presteerde. Maar als je hem een pennetje of een potlood gaf, dan kwam er toch meer uit.
Ja. Hij scoorde wel regelmatig.
Jawel. Ja. Maar ja, goed, de tegenstander was ook niet veel.
Nee,
dus wat dat betreft.
Ja.
Ik had,
lukt dat gauw.
Ja. Ik heb op het RSG in Lochem gezeten. En daar had ik lichamelijke oefening, gymnastiek van de heer Jorritsma. Ja. En dat is de vader van Hans Jorritsma.
Juist.
Maar die man was er zo op leeftijd dat hij nauwelijks les gaf. En zei van, pak maar een hockeystick.
Ja.
Dus dan op vrijdagochtend, het dubbel uur gym, dan had ik altijd hockey. Dus vandaar dat ik een beetje kon hockey.
Niet zo goed als Hans Jorritsma, maar want die haalde het Nederlands helftal.
Ja.
En heeft ook een mooie carrière gehad.
Ja, zeker. Maar Bert, even terug naar die stukjes schrijverij. Hè?
Ja. Wij, kijk, zoals iedere sportclub had ook de Goors Hockeyclub een clubblad. En die clubbladen, dat was meestal niet meer dan een verhaaltje van, we hebben vandaag gespeeld, we hebben verloren met 11-0. Nou, dan werd er geen naam genoemd. Had je gewonnen met 11-0, dan kwamen alle 11 namen. En het was een leuke middag. Of het was niet leuk. Nou, dat niveau. Makkelijk te lezen. Op papier. Stencilmachine. En rondbrengen. Maar wij vonden eigenlijk met een aantal mensen van een toenmalig elftal, dat daar wel een beetje lucht in mocht komen. En we dachten van, laten wij nog eens wat stukjes gaan proberen te maken. Het elftal, dat was het derde herenelftal, dus in Twents het daden. En we gingen bij elkaar zitten om wat vrolijks te maken. Om de hockey ook een beetje een spiegel voor te houden. En te kijken wat voor reacties komen daarop. En hoe feller de reacties waren, hoe leuker wij het vonden.
Ja, dat is zeker
Dat is nu ook een beetje de tijd met de talkshows. Nou, dat was toen 1980, toen we daar ongeveer mee begonnen, toch Theo?
Ja, zo ongeveer.
Waren onze tijd vooruit.
Ja. Ja.
Nou. En we noemen dat het cultureel supplement.
Ja. Ja, had jij bedacht.
Ja.
Naar aanleiding van de
NRC.
Van de NRC. En dat cultureel supplement, dat ging eigenlijk een beetje eigen leven leiden. En we hebben dan vandaag, of van de week nog eens even ingekeken, want daar begon Theo ook in te schrijven. En ja, het is eigenlijk een beetje vreemd dat pas krantenredacties doorkregen na 20 jaar... dat Theo dit zo goed kon.
Ja, nee, dat is heel raar.
Een aantal hoofdredacteuren toch volledig langs ingekeken. Dus je moet ook niet alles horen wat die mensen zeggen.
Nee.
Dus, maar ja, het was toch 2000 dat hij begon zo ongeveer.
Ja. Ja, maar wat ik ook heel mooi vond, is dat... je zegt nu wel dat ik het schreef, maar we schreven het gewoon met z'n allen.
Ja,
jij en Sander en Ton Oosterbaan.
Hans Eksterkade.
En Hans Eksterkade en ik. En we zaten gewoon bij elkaar. En er werd een zin opgeschreven en dan kwam de volgende zin van iemand anders. En ja, hoe we dat voor elkaar kregen, dat was echt teamwerk. Dat was prachtig.
Ja.
Ga door.
Ik vond het wel aardig van om een klein stukje te doen uit 1980, toen Theo werd voorgesteld in het cultureel supplement. Omdat hij net lid was geworden. Dus ik heb het boekje er even bij gepakt. En misschien is het aardig om dat stukje eventjes te laten horen. Het
was een interview, hè?
Het was een interview, ja. Van de redactie van het Daden, van het cultureel supplement, met het nieuwe lid, Theo Hakker. En het ging in het Twents.
Ga je gang.
Vraaggesprek met Theo Hakker. Leu, wie bent van Daden en wie heeft een nieuw lid bij? Dat hij misschien al wel zien. Je hebt een zetje met Theo Kuijers om Ulle te laten weten en te laten zien wat voor een het is. Waar ben je van, wat doe je va en hoeveel beesten hebben?
Daar heb je geen donder met de maak.
Oké. Okay. Je komt uit Maartel?
Ja, dat kan wel bij.
Waarom ben je in Goor bij de hockey gekomen?
In Holten hadden ze het veld gemaakt.
Ben je in de end?
Alleen in Timon en Klauzeer.
Hoe ben je door de jongens opgevangen?
Hoe bedoel je? Aan het schap of in de weide?
Laat maar zien. Wat is uw eerste indruk van die leu bij de hockey?
Ik kan me best volk bij, maar ik kan ze niet verstaan. Ze praat heel anders dan bij ons in Markel.
Waar doe je in de weg?
Ik studeerde Hollands aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is in het Westen.
Waarom?
Ik heb reeds in mijn kinderjaren een grote belangstelling opgevat voor onze moedertaal. Ik ben ervan overtuigd dat mijn leven voller en rijker wordt naarmate ik dieper doordring in de literaire, taalkundige en paradigmatische verworvenheden van onze rijk geschakeerde cultuur.
Ja, dat kan wel. Hoe doe je dat met dit in Amsterdam?
Een maandagmorgen op mijn vader 6 ronde kwartjes met en dan vind ik links en rechts de hele muren leeg.
Ben je mensen niet eenzaam in die grote stad?
Ik begrijp wel waar je heen wilt, maar daar heb je ook geen donder mee te maken.
Waardoor je op vrijdag en zaterdag romp?
Wat ben je toch met?
Theo, bedankt voor je openhartigheid. De lezers zullen ongetwijfeld een goede indruk hebben gekregen van je positieve houding en je prettige karakter. Le Hortgal. Beschrijven 1980.
Ze zag het daglicht op een vrijdag. Het was een 13 van april. Vader was den dag bezopen en het hoes was kold en kil, moe lag stille kus te huilen. Zo was de bedoeling niet, maar ze had de pil vergeten. En hoe zat ze met verdriet? En hoe zat ze met verdriet? En als kind al moest het liegen, want de kinder roept. Won met haar beslist niet spullen, ze won sturen voor de stuur. Want ze had ze last van luzen, kleren smerig als maar kan. Moeder lag nog uit te janken, en haar vader is opgedaan. En haar vader is opgedaan. En ze had nog gedacht dat het allemaal wel goed kwam. Ze bleef heel haar leven het zonneke zien. Al kreeg ze te dreigen meer dan een mens aan kan. Ze zei ik geloof nooit dat ik zoiets verdien. Al kreeg ze te dreigen meer dan een mens aan kan. Ze zei ik geloof nooit dat ik zoiets verdien. een dag, het was te verwochten, kwam pa in de lorenbier, zag in een asbak twee sigaren en dacht toen, wie is er hier? Dus hij stormde naar de kamer, waar mo uit het niet verdreef en mo lag dit keer neer. Dus de zaak zat aardig scheef. Na de moord op Diek Jan Willem en het wurgen van zijn vrouw, won pa in het cachot een smetten en hij had niet eens berouw. Toen kwam de enge dame namens de pro Juventus en die heft not gesticht à la minute. Not gesticht à la...
Alice Olderheuver, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Dag. Ja, we hebben deze week allebei, denk ik, met enige schrik gezien van Els Blaak overleden.
En ja,
jij hebt haar net als ik, denk ik, tamelijk goed gekend. Hoe kende jij haar?
Ik kende haar vooral... vanuit de gemeenteraad waar ik een paar jaar deel van heb mogen uitmaken van de toen nog zelfstandige gemeente Diepenheim. En ik ben nog een paar jaar wethouder geweest. Dus vrij nauw met haar samengewerkt.
Tot aan de finish, tot aan de herindeling.
Tot aan de herindeling, ja, ja. Inderdaad. Ja. Ja.
Hoe was ze als voorzitter van het college van BMW en van de raad en zo? Wat voor type was het?
Ze was... een hele goede en zorgvuldige bestuurder, denk ik. Altijd heel zorgvuldig in haar afwegingen. Ze had een hele mooie bestuursstijl, denk ik. Ze bleef wel altijd een beetje, een soort van afstandelijk was het ook. Maar ze had echt stijl en ze had overwicht en dat soort dingen allemaal. Ik denk echt een goede degelijke bestuurder was het wel.
Wij staan al eens bij haar stil. Ja. Dat doen we niet met elke oud-bestuurder in de hele Hof van Twente die komt te overlijden, maar met haar juist wel. Voor mij is dat ook iets van meer dan een burgemeester. Hè? Ze heeft in de aanloop naar die herindelingen, dat lag overal heel gevoelig, heeft ze een hele mooie rol gespeeld, vind ik, achteraf.
Zeker. En wat eigenlijk wel heel bijzonder was, dat we in het college van Diepenheim toen hadden uitgesproken dat we echt tegen die herindeling waren, maar dat we toch echt gingen voor een tweesporenbeleid. Dus dat we ook voorbereid waren op die herindeling. En zijn wij toen ook nog voorzitter van de stuurgroep die dat allemaal moest gaan organiseren. En dat heeft ze echt met verve gedaan.
Daar is ze gewoon door 5 gemeenten voor gevraagd, hè? En dat zegt wel iets.
Ook dat, ja. Ja.
Ja. Er was heel veel vertrouwen in haar. En ik denk op de manier, zoals jij net zegt, integer, zorgvuldig, niet kwetsend, verbindend. Ja, al die mooie woorden die in een sollicitatiebrief staan.
Ja, precies. Aan al dat soort dingen voldeed ze.
Maar ze was het echt. Rikkele Beideveld.
Ja, dag Alice, oud-collega van mij. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik las ook ergens dat zij de eerste vrouwelijke burgemeester was in Twente.
Ja.
Is dat ooit ook, zeg maar, door de gemeenteraad van Diepenheim ook op die manier ingezet? Dat ze zeiden van, wij zouden graag een vrouwelijke burgemeester willen. Heeft dat nog een rol? Is daar nog discussie over geweest in die tijd?
Nee, ik kan me niet herinneren dat daar discussie over was. En het was volgens mij ook niet zo dat er nou per se een vrouw zou moeten komen. Het was gewoon de meest geschikte kandidaat op dat moment. Nou. Ik denk niet meer dan dat. Zoals ik het me herinner in elk geval. Ja.
Ik weet je wat ik me ook nog herinner. Dat is dat waarnemend burgemeester Schouten van Goornog. Ging naar een andere functie. Ik geloof Oldenzaal, maar weet niet eens zeker meer.
Ja, Oldenzaal.
En toen bleef er nog een stukje tijd over tot aan de herindelingsdatum. En wat hadden we toen moeten doen? Nou, we hebben gezegd, we vragen mevrouw Blaak of zij dat erbij wil doen. Weet je dat nog?
Ja, dat herinner ik me nog heel goed. Ja. Want dat was best wel een hele stap. Ook al omdat we ons zo hadden uitgesproken tegen die hele herindeling. Met name in de bevolking daar. er leefde nog wel een en ander tussen Goor en Diepenheim. Hè? Dat is helemaal aan de andere kant van de Kanaalbrug bij mij.
Ja,
van
spreken.
Dus dat was wel, daar heeft ze wel een hele zorgvuldige afweging in gemaakt. Of ze dat nu wel of niet zou moeten doen ook. En toch voor gekozen om dat te doen. En wat ook wel bijzonder was, dat de bestuurders vanuit Goor daar ook zo achter stonden. Dat zij dat ging doen.
Ja, wij waren daar unaniem in. Ik herinner me ook nog heel goed dat haar eerste optreden binnen Goor was een optreden in de Reggehof. Daar hield ze een toespraak ter gelegenheid van iets. En na afloop daarvan zei iedereen in Goor van de spraakmakende gemeente, dat is een goeie, die moet hebben.
Ja. Ja. Het was echt een goede burgemeester.
Ze kon heel goed haar verhaal neerzetten.
Dat
Alice,
was hele goede toespraken. Zeker. Ja, absoluut. Ja.
Dankjewel, ja. Alice. Wij gaan afronden. En we zullen Els Blaak met respect herdenken, denk ik. Ja,
ja zeker. Ja, ja. Zeker.
Goed.
Ja,
dankjewel.
Goede herinneringen aan. Ja. Ja.
Politiek, cultuur en maatschappij. Het HVT-nieuws.
Uitzending. Bij ons is nog steeds de heer Riekle Bijleveld. Vorige week hebben we al eventjes zo vooruitgeblikt op de vergadering van de Twenteraad. En wat daar op het spel zou staan en wat daar besproken zou worden. En ik begreep dat u daar bij aanwezig bent geweest afgelopen week.
Ja, ik ben daar bij aanwezig geweest namens onze fractie.
Mm-hmm.
Er was ook een goede vertegenwoordiging vanuit de gemeente Hof van Twente. Ook van andere fracties waren er verschillende mensen aanwezig. En ik moet zeggen dat het een hele boeiende bijeenkomst was.
Ja.
Waarin zowel de hoofdredacteur van RTV Oost aanwezig was, als ook de hoofdredacteur van Tubantia.
Mm-hmm.
Als ook de directeur van Twente, van 1 Twente.
Ja.
Flip van Willigen.
En kunt u voor de luisteraars nog even terugblikken op wat daar is besproken, wat de inzet was en wat hetgene was, waarom het ook zo goed bezocht was?
Ja. Op dit moment is er een beweging gaande waarbij vanuit landelijk beleid, vanuit de staatssecretaris voor cultuur, een poging wordt gedaan om lokale omroepen allemaal te brengen onder een wat grotere omroep. En dat noemen ze dan een streekomroep.
Ja.
En die streekomroep zou dan met name aandacht moeten gaan besteden aan het lokale nieuws in de betreffende streek. Men heeft op die wijze Nederland ingedeeld in 80 regio's, 80 streken, hè, waar dan een streekomroep zou moeten komen. En die streekomroep krijgt dan een licentie, een zendmachtiging. En die gaat dan in het hele werkgebied zorgen dat daar het lokale nieuws wordt opgehaald.
Mm-hmm.
En dat daar een mooie uitzending van wordt gemaakt. En dat zou dan een aanvulling moeten zijn op het regionieuws, hè, zoals we dan de RTV Oost kennen. En daar boven weer op het landelijk. Hè. Dus je hebt die drie niveaus.
Mm-hmm.
En de streekomroep zou dan met name veel aandacht moeten besteden aan het lokale nieuws.
En in Twente zou dat betekenen dat er 1 streekomroep komt? Zoals nu in de plannen staat ingetekend.
Ja, dat klopt. Ja, dat zou 1 grote streekomroep worden.
Mm-hmm.
Hè, met een werkgebied van 600.000 inwoners.
Mm-hmm.
En dat is ook meteen wel een puntje van discussie rondom deze herindeling. Men heeft aanvankelijk als beleid ingezet van je moet minimaal 200.000 luisteraars hebben binnen. Hè, potentiële luisteraars hebben binnen je werkgebied. Maar dit is wel heel erg veel.
Mm-hmm.
Daarmee zou het ongeveer de vierde omroep, geloof ik, of zo worden in Nederland. Vierde streekomroep qua aantal, qua werkgebied. En,
mm-hmm.
en ja, daar zijn wel wat discussies over. Ja. Ja.
En kunt u eens teruggaan naar die vergadering? Wat heeft u daar opgehaald? Wat is daar besproken?
Wat daar is besproken is puntje dat lokaal nieuws vaak ondergesneeuwd raakt.
Mm-hmm.
Hè? En tegenwoordig steeds meer. Hè? We hebben net ook in deze uitzending al het een en ander gehoord hoe dat werkte bij de krant.
Mm-hmm.
Dat is ook nog weer eens bevestigd door Daan Bonenkamp, de hoofdredacteur.
Ja.
En RTV Oost die zegt ook, wij zouden best wel wat meer aandacht willen besteden aan lokaal nieuws.
Ja.
Maar krijgen daar te weinig middelen voor.
Ja.
En dat betekent dus dat daar een gat valt. En
mm-hmm.
We hebben dus, dat weet je vast ook wel, ook hier in de gemeente Hof van Twente, een probleem gehad hebben een probleem met het feit dat de nieuwsvoorziening heel erg schaars is.
Mm-hmm.
En dat we eigenlijk op dit moment als politiek ons eigen nieuws aan het maken zijn. He, dus we sturen stukjes naar de verschillende websites, he, lokale websites. We sturen stukjes naar Hofweekblad.
He, maar je moet er veel brengen in plaats van dat de nieuwszenders komen halen.
Ja, precies. En daar zit natuurlijk ook nog een journalistiek aspect aan. Mm-hmm. Wat ik opstuur, met respect hoor voor het Hofweekblad, want ik ben blij dat ze dat doen. Maar wat ik opstuur, dat wordt allemaal klakloos overgeschreven.
Mm-hmm.
En daar zit verder natuurlijk geen enkele kritische noot of bezinning of duiding op.
Mm-hmm.
En dat is gewoon jammer dat je dat gaat missen.
Even terug naar de inzet van de vergadering, de Twenteraad. Hoe ziet uw partij het? Hoe ziet het CDA het?
Wat wij het allerbelangrijkste vinden, is eigenlijk het punt wat wij net ook genoemd hebben, dat op enigerlei wijze dat mm-hmm. lokale nieuws bij de luisteraars of mm-hmm. lezers wordt gebracht.
Ja.
Dat moet het uiteindelijke doel zijn. En dan ook nog met een voldoende dekking, maar ook met een bepaalde kwaliteit.
En ziet u in de plannen die er nu liggen vanuit de staatssecretaris, ziet u dat gebeuren?
Er zijn wel wat zorgen over.
Oké, wat zijn die zorgen?
Die zorgen, kijk, is hier een redactie die ook heel goed kijkt van wat gebeurt hier allemaal in, mm-hmm. In Hof van Twente. En is het straks, als we zo'n streekomroep krijgen, ten eerste, die hebben natuurlijk maar een beperkte uitzendtijd.
Ja.
Je hebt natuurlijk maar 24 uur, dus daar moeten dan al die gemeenten in Twente mee bediend worden.
Mm-hmm.
Dus je zit daar sowieso al met een forse beperking in de hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor jouw gemeente. En dat betekent dat nieuws opgehaald moet worden. En dat het dus ergens een ankerpunt moet zijn. Waardoor je zorgt dat die, mm-hmm. Dat nieuws in ieder geval op een goede manier ook bij die streekomroep terechtkomt. En daar hebben we best wel zorgen over, want dat vraagt wel heel veel. Ja, en de tweede zorg is natuurlijk ook een beetje, die is ook al uitgesproken hier door het bestuur van Hofstreek. Als je voor één organisatie die zendmachtiging geeft, die al in een bepaalde traditie zit. Hè? Dus bijvoorbeeld 1 Twente die het mm-hmm. hele werkgebied van Enschede en omgeving heeft. Dat je dan toch misschien een risico loopt dat die al een klein beetje een bepaalde focus hebben. En onvoldoende aandacht geeft mm-hmm. Aan het wat er in andere, met name ook in buitengebieden, maar ook in andere gemeentes gebeurt. Dus dat zijn toch een paar dingen waar je waar je heel goed op moet letten. En een derde punt is dat er is een ontzettend veel onzekerheid over hoe 1 Twente dit nu gaat aanvliegen. Want daar hebben we eigenlijk nog niks over gehoord. Hoe gaan die dit nu aanpakken? Zorgen dat al die andere gemeentes ook voldoende aan bod komen in hun programma's.
Want wie is daar nu leidend in?
Wie er leidend in is, dat uiteindelijk zie je dat er steeds meer gemeentes ook zeggen van, nou geef mij een licentie maar aan 1 Twente. En dat betekent dus dat daar toch heel sterk wordt van uitgegaan dat zij mm-hmm. straks de omroep zijn die het hele werkgebied van Twente gaat doen.
Nou ik ga even aanvullen. De gemeenteraad van Almelo heeft nog een belangrijke beslissing te nemen. Hè. Het college heeft gezegd, wij kiezen voor 1 Twente, het Almeloze college. De raad moet daar nog iets over zeggen.
Het klopt, ja, dat klopt. Dus die kunnen daar nog op ingrijpen en zeggen van, wij zouden misschien een andere formule willen. Hè? Dat is gewoon onzeker hoe dat gaat werken. Maar het is wel zo dat zij natuurlijk al een behoorlijk groot werkgebied hebben, hè, met de 1 Twente. Hè? Ja. Dus dat,
draagvlak, hè?
Ja.
Je moet goed draagvlak hebben als je er een succes van wilt maken. Mm-hmm. Op dit moment praat ik over de omroepen, niet over de gemeenten, mm-hmm. hoewel dat soms samenvalt. In Haaksbergen, in Rijssen, in Hellendoorn-Nijverdal, in Borne, in Losser en in de Hof van Twente en waarschijnlijk in Wierden moeten de omroepen niets van deze massale organisatie hebben.
Nee, ik heb gezien ook dat er suggesties zijn gedaan om misschien er 2 streekomroepen van te maken. En dat zou ook best kunnen. He, dat zie ik ook zeker gebeuren, wel als een potentiële mogelijkheid. Alleen, het zal een enorme klus zijn om dat professioneel goed op te tuigen. Want wie gaat dat dan optuigen? Dat is een enorme klus, omdat het is nog niet afgetimmerd.
Het is nog een voorstel.
Hè? Ja, het is nog een voorstel, maar het lijkt alles gewijs in een bepaalde richting. En daar moet straks de Tweede Kamer ook nog wat over gaan zeggen.
De vraag is natuurlijk hoe zwaar je de koepel opzet en hoe groot je de rol van de lokale onderdelen laat zijn. Dat is de vraag.
Ja, dat is een beetje ook de blackbox van 1 Twente. En eigenlijk zou je daar veel meer over moeten weten hoe die dit dan willen gaan optuigen. Als zij het zouden moeten gaan doen, hoe die willen zorgen, garanderen ook dat de kwaliteit en de capaciteiten die ook op die plekken zitten. Want die zijn er natuurlijk, hè, want die, die zijn veel mensen die alles weten van het nieuws. Dus die zou ik prima kunnen inzetten.
Ja. Ik, Maarten, als ik nog één ding mag zeggen. Als die optuiging er aankomt, dan zal het bestuur van Hofstreek, dat zeg ik nu hier namens het bestuur, echt goede, harde juridische waarborgen vragen voor de inhoudelijke zelfstandigheid en de positie van de vrijwilligers.
Mm-hmm. Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dus dat, ja.
We gaan afronden, Mart.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, het was een bijzondere uitzending.
Vond ik ook.
Nogal voor een lokale omroep misschien wel een mooi voorbeeld hoe lokaal je kunt zijn. We gaan afsluiten, luisteraars. En wij verwijzen nu naar Stan Jansen straks verderop in de middag. Blind in de middag om 3:00. Daarna de Hofheren zoals gewoonlijk. Bedanken voor het luisteren. Bedanken al onze gasten. Ik noem ze maar even niet. Telefonisch en aanwezig. Bedanken Geert Wolf voor zijn technische ondersteuning. En wij wensen u verder een prettig weekend.
Luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.